Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël. En zoals gebruikelijk begin ik ook deze podcast weer met het weer. Nou, we hebben het geweten gisteren. Het weer was bar en boos. Vergelijk het maar een beetje met een behoorlijk streng herfstweer in Nederland. We hadden een storm met uitschieters tegen de 90 kilometer uiteindelijk aan het eind van de middag. Temperatuur ging terug naar 8 graden, maar door de koude wind was het een gevoelstemperatuur volgens de officiële cijfers van hier aan de kust 0 graden. Er is enorm veel regen gevallen, echt heel veel regen. Er is sneeuw op de Golan gevallen en de heuvels rond de Golan. Ook de Hermon natuurlijk, daar wordt dit weekend weer volop geskiet. En er is ook een beetje sneeuw gevallen, voorafgaand door hagel, in Jeruzalem en de omliggende heuvels. Iedereen natuurlijk foto's, films maken. Maar goed dat ze dat gedaan hebben. Want een paar uur later stegen de temperaturen plotseling een aantal graden. En vanmorgen was er geen sneeuw meer te zien. Het voordeel van zoveel regen is wel dat het meer van Tiberias in de afgelopen 24 uur door die hevige storm en regen met maar liefst 6 centimeter is gestegen. En deze week, vanaf zondag gemeten, al met ruim 29 centimeter is gestegen. Het moet nog zo'n 90 centimeter water bijkomen, wil het op de onderste rode lijn. Of de bovenste rode lijn uitkomen. Het water zit nu tussen de bovenste en onderste rode lijn, maar beweegt zich dus naar boven toe. Dus dat is een goed teken. Zodat er deze zomer voldoende water is voor de watervoorziening van Noord-Israël en de boeren en tuinders. En er komt natuurlijk nog een enorme sloot water aan. Als die sneeuw, al die sneeuw op de Hermon en de Golan gaat smelten. En dan het verkiezingsnieuws. Ja, ook vandaag is er weer verkiezingsnieuws. Om te beginnen, Yair Netanyahu, de zoon van Bibi Netanyahu, liet weer eens wat van zich horen. Hij is niet fijn besnaard, om het zo maar eens te zeggen. En nu viel hij Gideon Saar aan, die op een verkiesbare plek voor de Knesset is gezet door de Likud. Want, zegt hij, die man is gevaarlijk, zijn vrouw is links. Dus hij zal ook wel links zijn. Nou, dat kan je natuurlijk niet zeggen, maar hij zegt het dan wel. Hij is nogal controversieel. En het feit dat hij werkt niet, hij doet niks. Hij schijnt een beetje zijn vader te adviseren, is het verhaal. Hoe dat kan, niemand die het snapt, maar het gebeurt wel. Dan Benny Gantz, u weet wel, de voormalige opperbevelhebber van de IDF, die in 2014 met pensioen ging na de Gaza-oorlog. Die heeft een nieuwe partij en hij heeft nu voor het eerst de slogan van die partij bekendgemaakt. En de slogan, uitgevoerd in legergroen, luidt Israel before all. Een beetje het idee van Make America Great Again van Trump. Maar ik denk dat het wel gaat aanslaan. Want iedereen heeft in het leger gezeten. Benny Gantz is een populaire legerbevelhebber geweest. En ik denk dat hij met deze slogan een schot in de roos heeft. Het is zo dat hij in de peilingen op dit moment op de tweede plek staat. Nou zeggen peilingen me niet zoveel, dat heb ik u al vaker gezegd. Maar goed, je moet het toch een beetje in de gaten houden. Likud staat natuurlijk royaal op de eerste plek met een verwachte aantal zetels op dit moment van 32. En Benny Gantz zit zo'n beetje tussen de 14, 16 zetels in. Geen directe bedreiging, maar je weet nooit wat er kan gebeuren in de tijd die we nog hebben tot 9 april, wanneer de verkiezingen plaatsvinden. Want ja, er hoeft maar iets negatiefs te gebeuren wat een behoorlijke invloed heeft op Netanyahu, zoals eventueel een aanklacht tegen hem in februari. En Benny Gantz is, voor je het weet, met zijn partij de grootste partij. Dus we houden dat in de gaten. Ik blijf het volgen, want het is een hele interessante ontwikkeling. En dan de bewoners langs de grens van Gaza. Een aantal bewoners, voornamelijk Likud-leden, hebben geprotesteerd bij de Likud, want ze zeggen, ja, hoe kan je nou de zoon van Ariel Sharon, de voormalig premier, op een verkiesbare plaats zetten? Want deze man was eigenlijk de architect van de terugtrekking door Israël in 2005 uit Gaza. Hij heeft zijn vader van advies gediend, Ariel Sharon, die toen premier was. En dat was helemaal zijn plan. Nou, Likud heeft voorlopig gezegd, wij nemen dit voor kennisgeving aan en we doen er verder niets mee. En dan het overig nieuws in Israël. Nou, aan top van het nieuws staat het seksschandaal binnen de juridische wereld. Gisteren is dat bekend geworden. En wat is er nou aan de hand? Er is vandaag veel meer naar buiten gekomen namelijk. Het hoofd van Israëls advocatenorde, de Israëlische bar, om het zo maar eens te zeggen, als je het vergelijkt met Nederland, dat is ene meneer Effi Navé. En Effi Navé is ook lid van het comité dat uit 9 mensen bestaat die nieuwe rechters benoemt. En hij had een goed idee bedacht. Hij dacht, weet je wat, seks voor promotie. Zo simpel werkt het. Dus er was een advocaat, die wilde wel rechter worden. Nou zegt hij, jij gaat met mij naar bed en dan zorg ik dat je rechter wordt. Dat is ook gebeurd. Dan was er een vrouw van een rechter, ook een advocaat trouwens. En die had tegen hem gezegd, ja, mijn man wil eigenlijk hogerop in de rechtspraak. Nou zegt hij, daar kan ik wel voor zorgen. Dan ga je gewoon met mij naar bed. Helaas is dat, het naar bed gaan is wel gebeurd, maar hij is niet gepromoveerd. Niemand weet of daar nog meer vrouwen bij betrokken zijn geweest. Dat wordt nog steeds uitgezocht. Hij is wel een maand geleden al op Ben-Gurion Airport aangehouden. Want hij wilde zijn buitenlandse vriendin illegaal het land uit smokkelen. Ik begrijp niet waarom hij dat illegaal wilde doen, want ze is legaal het land binnengekomen. Maar goed, daar is hij voor gepakt. En toen begon het eigenlijk al een beetje te rommelen. Dus eigenlijk is dat de aanleiding geweest dat ze bij hem zijn gaan zoeken en kijken wat ze nog meer konden vinden. In ieder geval, hij is op non-actief. Hij zal wel ontslagen worden, ook als advocaat. Dus de man zijn carrière is helemaal footsie alleen maar vanwege de seks. Ik geloof dat hij 2 keer getrouwd is geweest. Hij heeft 6 kinderen ergens in Israël rondlopen in totaal. Dus ja, hij lustte er wel cake van, om het zo maar eens te noemen. Dan iets anders. Maradona. Maradona gaat zeer waarschijnlijk optreden tijdens het Eurosong Festival. Jawel, nou ja, ze heeft natuurlijk geen hotel nodig, want ze heeft, ik geloof, 2 appartementen in Tel Aviv. Maar ze gaat optreden, alleen men is er nog niet helemaal over de salaris eens, maar daar komen ze ook wel uit. Dus ga er maar vanuit dat Madonna, Joop, die gaat optreden bij het Eurovisie Songfestival. Dan hebben we iets anders. Het Amerikaanse NIW'tje noem ik het maar. Het Amerikaanse NIW, de Forward, bestaat 122 jaar, maar kan het op papier met zijn papieren uitgaven niet meer bolwerken. Dus gaat alleen nog maar online verder. Ik hoop dat het Nederlandse NIW deze stap niet neemt. En dat Esther Voet en Bart Schut en hun medewerkers gewoon lekker een papieren krant blijven uitgeven. Want ja, papier, het ruikt lekker. En er gaat niks boven een papieren krantje. Dan iets anders. Je hebt in Gevron is de TIPH. Dat is een groep die in de gaten moet houden buitenlandse vertegenwoordigers, die in de gaten moeten houden hoe de Israëlische politie of het leger zich gedraagt tegenover de Arabische inwoners. Die mensen verdienen zakken met geld, blijkt. Ze hebben een hele hoog salaris. Bestaat hoofdzakelijk uit Turken en mensen uit pro-Palestijnse landen, laat ik het zo zeggen. Die hebben weinig te doen, want het Israëlische leger en de politie houden zich aan alle voorwaarden En behandelen in principe iedereen zoals hij behandeld moet worden. En er wordt geen verschil gemaakt tussen Palestijn en Israëli. Dus om hun salaris nu een beetje het salaris waar te maken, laat ik het zo maar zeggen, maken ze af en toe kleine relletjes, kleine stand-upee met agenten, met soldaten. Gewoon om te laten zien, kijk eens eventjes, wij zijn goed bezig hier en we zijn ons salaris meer dan waard. Israël heeft inmiddels een procedure in gang gezet bij, ik geloof dat het de UN is, om ook van deze groep mensen af te komen, want dit slaat nergens op en we hebben ze echt niet nodig. Dan Netanyahu, die gaat zondag voor een dagje naar Tzaad. U weet, de president, of president, dictator, hoe je het noemen wil, die was hier in november plotseling, daar kwam hij. En 47 jaar geleden hadden ze de diplomatieke betrekkingen verbroken. Tzaad heeft nooit gezegd waarom eigenlijk, maar goed, het zal wel met de Palestijnse kwestie te maken hebben. Maar na dat bezoek wilden ze toch weer vriendjes worden op diplomatiek gebied met Israël. Dus Netanyahu gaat daar zondag de overeenkomsten tekenen en worden er weer ambassades geopend. Ik vermoed zo'n beetje dat Tzaad dit ook doet om op een makkelijker manier aan wapens te komen. Maar goed, we zullen het gaan zien en meemaken. Wat wel opvallend is, dat Netanyahu voorlopig heeft gezegd, ik ga niet naar het World Economic Forum in Davos deze keer. Ik weet niet of Trump wel of niet gaat, maar het is opvallend dat Netanyahu niet gaat. Benieuwd wat hij in die week te doen heeft. Wie er wel gaat, en dat is zeker, is Ehud Barak. Ehud Barak gaat wel naar Davos, niet als politicus. Althans, hij is natuurlijk nog altijd politicus, maar hij is ook betrokken bij een van de grootste medische marihuana bedrijven in Israël. En Israël organiseert in Davos gedurende het World Economic Forum een driedaags congres over medische marihuana. Wat je ermee kan doen, wat je er niet mee kan doen en hoe Israël de voorloper is geweest op dit gebied en een van de grootste exporteurs zal gaan worden. Dus het is ook een beetje business-like. Dan, ook leuk om te weten, in september gaat de Israëlische luchtmacht voor het allereerst in Engeland aan een oefening meedoen. Is nog nooit voorgekomen. En de Engelsen die komen in 2020 hier om aan de jaarlijkse Israëlische luchtmachtoefening Blue Flag mee te doen. Dus ook dat is een leuk weetje. Toch wel bijzonder dat de Engelse luchtmacht ook vindt dat de Israëlische luchtmacht toch wel bij een van de beste van de wereld behoort. Dan gisteren ben ik begonnen met u wat tips te geven over toerisme in Israël. Ik denk dat de meeste luisteraars, de meeste van u, wel af en toe denken van waar zullen we deze zomer eens naartoe gaan, of dit voorjaar of najaar. Gisteren ben ik begonnen over de Banyas te praten. U kunt dat terugluisteren in mijn podcast. De Banyas in Noord-Israël die wonderschoon is en die een must-see is. Vandaag wil ik het hebben over Haifa en het noorden daarvan. Als je namelijk Haifa, u weet het, is een gemixte Arabisch-Israëlische stad. Je hebt daar de beroemde Bahá'í-tempel, die u absoluut moet gaan zien. Wat ook een verschrikkelijk mooi uitzicht geeft over niet alleen de baai van Haifa, die heel bijzonder is, met alle vrachtschepen en marineschepen. Maar je kan bij helder weer tot en met in Libanon kijken. Dus dat is fantastisch om te doen. Daarnaast heb je, de stad Haifa is eigenlijk in drie lagen bovenop elkaar. U weet, de Karmelberg is daar. Onderaan heb je de oude stad Haifa. In het midden heb je het Arabisch gedeelte, de middenstad. En dat is echt een Arabische stad binnen Haifa. En boven stad is het Israëlische gedeelte, laten we het zo maar zeggen. Daar vindt u ook het Technion. Daar zijn de appartementen, de woonwijken van de honderdduizenden Israëli's die in Haifa wonen. Het is echt de moeite waard om eens een paar uur door die Arabische wijk van Haifa te slenteren. U zult versteld staan van de originaliteit. Haifa is trouwens ook de enige stad in Israël waar op Shabbat openbaar vervoer is. Dat is zo in 1948 afgesproken en dat wordt nog steeds zo gedaan. Als je dan vanaf Haifa naar het noorden rijdt en je volgt de kustweg, dan kom je eerst bij Akko uit. Akko is absoluut een massie. Je kan daar ook een nacht verblijven in een van de leuke hotelletjes die niet te duur zijn. De shouk is meer dan de moeite waard, de Arabische shouk in Akko. Ook Akko trouwens is een gemengd Joodse Arabische stad of stadje. Er is de oude haven met alle typische oude haven dingetjes die je daar mag verwachten dan. Er zijn leuke restaurantjes. Het is gewoon de moeite waard even de oude stad van Akko in te gaan. Daarna rij je door naar Nahariya. Nahariya is het einde van de trein vanuit Tel Aviv. Verder gaat hij niet. En tussen Nahariya en Rosh HaNikra heb je hele mooie stranden. Leuke plekken om eventjes te zwemmen. Te genieten van het uitzicht. En dan stap je weer in je auto en dan ga je verder naar Rosh HaNikra. Rosh HaNikra is de plek waar een hek, wat heel af en toe open gaat, de grens met Libanon markeert. Maar Rosh HaNikra is ook bekend om zijn witte rotsen, waar je met een kabelbaan en grotten, waar je met een kabelbaan naar beneden gaat. En dan kan je wandelen, en dat is heel uniek, vind ik elke keer weer, wandelen onder Libanees grondgebied in de grotten van Rosh HaNikra. Dat is echt heel bijzonder om te doen. Je loopt, soms ligt er wat water, maar het zijn hele mooie grotten. Er is genoeg te zien. Je ziet zelfs af en toe nog wat oude tekeningen op de muren staan. En je gaat met diezelfde kabelbaan weer naar boven. Dan kan je verder rijden naar het oosten. En op dit moment kan het weer, zolang er niets aan de hand is met Hezbollah, kunt u rustig langs de grens van Libanon rijden. Daar loopt een autoweg. En die autoweg geeft je bijzonder mooie vergezichten en uitgezichten over de Galil, over Galilea, zoals u dat in Nederland dan noemt. Over de heuvels. U kunt Libanon inkijken. U kunt zien, je ziet de Hezbollah-posten, je ziet de Hezbollah-vlaggen, maar je ziet ook de Libanese burgers hun dagelijks leven leven. De natuur langs die route, ik vind hem mooi. En je rijdt die route net zo lang door naar het oosten, totdat je richting Safat kan gaan. Voordat je dan richting Safat gaat, is er nog een plaatsje aan de grens met Libanon, Jil heet dat. En dat bestaat alleen maar uit Libanezen. Dat zijn mensen, de mannen, die vroeger bij het Zuid-Libanese leger hebben gediend. U weet wel, toen de Libanon-oorlogen er waren in de jaren 80 en begin jaren 90. Die zijn door Israël naar Israël toegehaald, anders zouden ze worden vermoord. En die hebben dus hun eigen dorpje aan de grens met Libanon. Als u dan ook dat zou u moeten bezoeken trouwens, want het is ik vind het een typisch Libanees dorpje. Ik ben nooit in Libanon geweest, maar ik heb wel met mensen gesproken die Libanon kennen. Onder andere Martijn van der Kooi, die onlangs bij me was. En dan vind ik dit een typisch Libanees dorpje. En dan rijd je door vanuit dit dorp naar Safat. Daar raad ik absoluut aan om te overnachten. En dan 's avonds de vele synagoges te bezoeken die bijzonder mooi zijn. Hele oude synagoges. Er zijn er enorm veel. Vergelijk Safat, net zo old, ultra-orthodox als Meir Sharim, de Joods-ultra-orthodoxe wijk en Gula in Jeruzalem. Safat heeft enorm veel art galleries, waar je bijzonder mooie Joodse kunst kan kopen. Niet te duur, best te doen. Je kan daar ook je eigen ontwerpen laten maken. Het is een stad die, of een stadje die u gezien moet hebben. En ik raad u aan om dan minstens één nacht in de buurt te overnachten. Zodat u ook de volgende dag nog even overdag de stad in kunt. Voordat u verder uw tour gaat maken. Als u de film Stiesel heeft gezien op Netflix, dan weet u gelijk wat u te verwachten staat in Safat. Ik ga daar regelmatig naartoe. Ik ging daar altijd naartoe met vrienden, maar vooral met mijn overleden geliefde. En wij zijn daar vaak gewoon een nacht overgebleven, omdat de sfeer in Safat heel apart is. Het is een hele bijzondere sfeer. Het is niet, totaal niet de sfeer van Tel Aviv, absoluut niet. Niet de sfeer van Netanya, zelfs niet van Jeruzalem. Ik vind het is, ja, misschien doordat het kleinschaliger is, is het wat meer, het werkt, geeft je wat meer indruk eigenlijk. Het geeft je een behoorlijke indruk over het pure Joodse leven. En ja, ik blijf het een bijzondere stad vinden. En ik vind het een aanrader voor iedereen die naar Israël komt. Je moet dit hebben gezien. Dan ja, heb ik u alweer te lang laten luisteren, denk ik, zomaar naar mijn podcast. Maar nee hoor, alle gekheid op een stokje. Ik weet dat u het leuk vindt. Ik krijg nog steeds alleen maar positieve reacties. Dus we gaan hier lekker mee door. Ik zal morgen proberen een kleinere podcast te maken. U weet, morgen is het eigenlijk weekend in Israël. En dan gebeurt er van alles behalve werken. Alleen alle shoppingmalls zijn natuurlijk open. En alle cafés en restaurants werken overuren. En dan, ja, dan halverwege de middag dan komt er altijd zo'n heerlijke rust over het land. Die ik nog steeds elke week van kan genieten. Dus morgen zal ik proberen ook weer een podcast te maken met wat, ja, mogelijk wat Shabbos indrukken. En dan hoort u mij morgen weer en dan wens ik u allen een fijne voortzetting van deze donderdag, wat in Israël alweer de laatste dag van de Israëlische werkweek is. Tot morgen, zou ik zeggen.